welkom bij Stoorzender, de podcast over mentale gezondheid. Dit is deel 2 van de aflevering met Koos Neuvel, vader van de aan anorexia overleden Nora Neuvel en schrijver van het boek Nora & Co.
In dit deel staat de behandeling en de ervaring met eetstoorniskliniken centraal. Claire, kun jij beschrijven hoe een kliniek er van binnen uitziet? Want ik heb echt geen flauw idee.
Ja, het is eigenlijk een soort van gewoon een nagemaakt huis of zo, vind ik het altijd. Er zit dan altijd een woonkamer in en een eetkamer en een keuken en een aantal slaapkamers. Ja, best wel gewoon een beetje een soort van nep gewoon huis of zo, zeg maar. Gezinshuis, ja.
Ja, en ja.
Voelde dat voor jou prettig aan om daar zo te zijn? Of voelde het inderdaad als een beetje een huiskamer, een soort...
Nou,
thuis te zijn.
Het voelt niet echt als thuis. Nee. Het is ook wel. Al die klinieken hebben ook allemaal zo'n inrichting. Dat het echt zo heel kliniekig is. Van die
ziekenhuis.
Nou, dat ook weer niet echt. Ja. Meestal worden er juist hele felle kleuren gebruikt. Voor banken bijvoorbeeld. Echt van die fel oranje banken of zo.
Ze doen wel hun best om het een beetje er gezellig uit te laten zien.
Ja, dat wel. Ja, klopt. Maar het voelt nog steeds wel. Best wel afstandelijk, vind ik altijd. Ja.
Hoe komt dat?
Het is ook gewoon voor, zeg maar, voor mij is het dan een beetje een soort van toch wel een onveilige plek of zo, omdat daar moet je dan eten en moet je allemaal dingen doen die je eigenlijk helemaal niet wil doen, zeg maar. Dus het is ook gewoon dat er altijd wel nare herinneringen aan zo'n plek zitten. Ja.
Want wat, hoe ziet je dag eruit? Want je hebt op de dagbehandeling gezeten.
Ja, klopt.
Hoe ziet je dag eruit als je dagbehandeling hebt?
Het begon met een ochtend tussendoortje. Dan zit je met z'n allen aan tafel, 20 minuten lang. En dan moet je alles wat er op je eetlijst staat, moet je dan op je bordje leggen. Dan wordt het gecheckt door een therapeut. Of je wel alles hebt wat...
Wat is een eetlijst?
Ja, dat is een voedingsadvies. Gewoon met dit eet je als ontbijt, dit eet je als tussendoortje, dit eet je als lunch, zeg maar. Dat soort dingen.
Ja.
En dan moest ik bijvoorbeeld bij mijn ochtend tussendoortje moest ik één stuk fruit en een tussendoortje. Categorie B heette dat dan. En dat is dan de middencategorie in calorieën. Je hebt A, dat is weinig. En B, dat is middel. En C, dat is hoog. Had je ook een hele lijst van wat staat er dan in categorie B. Nou, die wist ik ook allemaal uit mijn hoofd, maar dat even terzijde. Dus dan moest ik op mijn bordje een appel en twee bastonje koekjes of zo. En dan eet je dat op in 20 minuten. En dan na het ochtendtussendoortje was dan een therapiemoment. En dan was het lunch. Ging dan net zo, maar dan had je een half uur. En dan weer therapiemoment en dan nog een avond tussendoortje.
En dan ging je naar bed? Of?
Dan ga je naar huis toe.
Dus de dagbehandeling?
Ja, dat was de dagbehandeling. Ja.
Het ging bij Nora ook zo?
Ja, bij Nora ging dat ook zo. Nora die heeft een zestal weken heeft ze de dagbehandeling doorgebracht. En toen is ze daarna in de kliniek gekomen. En dat betekent dus dat je helemaal fulltime daar zo zit. En... 7 dagen in de week. Aanvankelijk was het wel de bedoeling dat ze in het weekend naar huis toe zou gaan. Maar dat leverde zoveel problemen op dat ze lange tijd ook in het weekend daar zo doorgebracht heeft. Dus, maar goed, misschien moet ik vertellen van dat er eigenlijk al iets aan vooraf is gegaan voordat ze in de kliniek kwam. Je komt in eerste instantie in polyklinische behandeling terecht.
Ja.
Ik weet niet of jij dat ook hebt gehad, van dat je eens in de week dan naar de kliniek toe gaat en dat je dan gewogen wordt en dat er een gesprekje met je gevoerd wordt. En dan krijg je, op het moment dat je in polyklinische behandeling komt, dan krijg je al een eetlijst mee naar huis toe met 6 eetmomenten. En je wordt dan geacht om als ouder dan naast je kind te zitten en er precies op toe te zien dat je kind... al datgene wat zij moet eten ook daadwerkelijk tot zich neemt. In zekere zin is dat al een beetje het begin van de problemen. In ieder geval zo hebben wij dat ervaren. Omdat doordat je als ouder in die rol wordt gemanoeuvreerd... dat er een spanning ontstaat tussen ouder en kind. Omdat jij bent op dat moment een beetje de boeman. Jij moet erop toezien dat je kind datgene eet wat ze behoort te eten. En wat je vervolgens dan ziet, is dat zij op alle mogelijke manieren probeert daar onderuit te komen. Dus te gaan kruimelen. Kruimels op je bord te leggen en die vervolgens in de vuilnisemmer te schuiven. Of als je eventjes wegloopt van tafel, een gedeelte van het eten weg te gooien. Dus die spanning die is er dan heel erg. En dat leidt er in zekere zin toe dat het verzet, in ieder geval zo hebben wij dat meegemaakt, dat het verzet tegen het eten bij Nora alleen maar toegenomen is. Ja. En, die spanning zorgt er ook voor dat het thuis moeilijker uit te houden wordt. En daarom waren wij ook zo blij dat zij in de zomervakantie in de dagbehandeling kon worden opgenomen. Omdat in ieder geval op dat moment een deel van die verantwoordelijkheid van ons over werd genomen door de behandelaars. En dat gaf ons een klein beetje lucht als gezin zijnde.
Ja, nou ja, wat ik ook had, was dat mijn eerste diëtiste, die zei tegen mijn ouders van, je moet alle verantwoordelijkheid over het eten overnemen. En dat betekende dus ook dat mijn moeder moest mijn ontbijt gaan maken. En ik mocht dan niet eens in de keuken komen of daar in de buurt. Dus mijn moeder moest het dan afwegen en precies doen zoals het op mijn eetlijst stond. En dan wachtte ik wel in de woonkamer totdat mijn eten eraan kwam, zeg maar. En dan moest ze erbij zitten en dan moest het binnen een half uur moest het binnen zijn. En dat heeft ook wel heel veel gezorgd voor strijd tussen mijn ouders en mij.
Ja.
En ook wel, want op een gegeven moment in mijn ziekteproces kon ik gewoon niet meer met mijn ouders praten. Gewoon letterlijk niet. Ik zei geen woord. Zelfs goeiemorgen lukte al niet. Ik was gewoon helemaal stil, zeg maar. En dat heeft daar wel heel erg aan bijgedragen. Dat zij een beetje de taak kregen van boeman.
Goed. En dan ga je naar de dagkliniek.
Ja.
En dan word je daar ontvangen. En Koos beschrijft in zijn boek hoe dat voor Nora ging. Nora werd onderworpen aan een spervuur aan vragen. Wat is je laagste gewicht geweest? Ben je wel eens opgenomen geweest?
Nou, dat moet het ietsje corrigeren. Dat gold eigenlijk voor een vriendin van Nora die dat spervuur van vragen. Een vriendin van Nora die in leven is gebleven. Noah heet zij. Die beschrijft dat. De eerste ontmoeting met de dagbehandeling, daar was ik zelf bij. Toen ik daar bij een eerste kennismaking van Nora bij was. En dat was het moment dat we zo via een gangetje eigenlijk direct de keuken van de dagbehandeling binnenliepen. En dat we daar een aantal meisjes aan tafel zagen zitten. En dat die met enorme zure gezichten achter een bordje zaten en hele kleine muizenhapjes namen en helemaal met elkaar spraken. Dat Nora zo toen na afloop tegen mij zei van ja, daar kan ik me nou helemaal niks bij voorstellen. Zei van ja, ik probeer wel zo weinig mogelijk te eten, maar datgene wat ik eet, dat eet ik met smaak. En het was op dat moment ook nog wel zo. Zeker wat het avondeten betreft was dat nog wel zo.
Ja.
Maar je zag toen wel onmiddellijk, toen zij in die dagbehandeling zat, dat ze zich direct conformeerde aan het eetgedrag van die andere meisjes in de kliniek. Dus dat ze ook enorm gespannen naar het brood zat te turen en hele kleine hapjes nam, ging kruimelen, niks zeggen, er zo lang mogelijk over doen. Als je een half uur had voor de lunch, ook dat volle half uur daarvoor gebruiken. Vooral niet een minuut eerder klaar zijn.
Nee, precies,
Ik weet niet of jij dat ook herkent.
Ja, dan is je eetstoornis niet ernstig genoeg, toch? Dat is het
ding. Ja. Het was dan ook gewoon raar als je gewoon binnen een normale tijd je eten op had. Dan leek het alsof je gewoon geen moeite ermee had of zo.
Ja.
Zoiets. En dat je wilde juist laten zien dat je er moeite mee had.
Ja, ik denk het wel. Je wilt vooral niet opvallen, denk ik.
Je wilt niet opvallen, dat is het ook. En je wilt ook, je hebt ook, tenminste dat vertelden aan vriendinnen van Nora aan mij. Als je eerder klaar bent dan andere meisjes, als je beter eet dan andere meisjes, denk je eigenlijk dat je het niet waard bent om behandeld te worden. Om aandacht, om aandacht te krijgen van de behandelende.
Oh ja,
je klopt. Bent een beetje een aansteller. En dat bevestigt eigenlijk je lage zelfbeeld.
Ja.
Van, op het moment dat je laat zien dat je het heel erg moeilijk hebt. Dan laat je zien van, nou ja, ik ben het waard om aandacht te krijgen van de behandelaars. In ieder geval, zo beschreven een paar vriendinnen van Nora dit.
Mm-hmm.
Dus ja, je ziet dat er op het moment dat ze zo'n dagbehandeling binnenkomen, dat er een enorme druk bestaat. Een onbewuste druk, dat gaat bijna automatisch om je aan te passen aan elkaar. Om te laten zien dat je niet voor elkaar onderdoet wat betreft de ernst van de eetstoornis.
Ja.
Dat je allerlei vormen van gedrag van elkaar overneemt die de eetstoornis in wezen alleen maar erger maken. En dat zie je bij de dagbehandeling en dat zie je ook bij op het moment dat je dan in de kliniek komt. En dat is datgene wat jij net zei, dat vertelde een vriendin van Nora, die Noah heet, van dat ze onmiddellijk aan een spervuur van vragen werd onderworpen. Van, ben je wel eens in het ziekenhuis opgenomen geweest? Heb je wel eens zondevoeding gekregen? Wat is je laagste gewicht ooit geweest? En als je daarop zegt van, nou, ik ben nog nooit in het ziekenhuis opgenomen geweest. En je vertelt iets over je laagste gewicht, dat een flink stukje hoger is dan kennelijk anderen. Ja, dan hoor je er eigenlijk niet echt bij.
Word je uitgelachen.
Dan word je uitgelachen en dan krijg je in ieder geval, worden in ieder geval zulke duidelijke signalen uitgezonden dat je denkt van, ja, oh, ik weet precies wat mij te doen staat om wel serieus te worden genomen.
Ja, dit is wel het punt wat mij, waar ik wel van schrik.
Ja, ik heb zelf heb ik nooit echt gehad dat mensen er echt naar vroegen van, ben je wel eens opgenomen geweest of dat soort dingen. Maar ik voelde wel die druk van, want je wist wel van iedereen uit de groep van, oké, die heeft een zonde gehad of die is opgenomen geweest of die is zo vaak opgenomen geweest, zeg maar. En dan toch onbewust ga je dan vergelijken van, oh, maar dat is twee keer meer opgenomen dan ik, dus dan is die eetstoornis erger dan die van mij. Wel echt allemaal dat soort dingen, ja.
En wat deed dat voor jou? Had je dan ook een beetje die neiging om er een schepje bovenop te doen qua eetstoornis?
Ik denk onbewust wel, ja. Onbewust wel, ja. Ja. Het was niet dat ik dacht van, oh, dus nu moet ik dan ook in het ziekenhuis gaan liggen om serieus genomen te worden. Maar het was meer dat ik dan zoiets had van, oh, dus dan is mijn eetstoornis minder erg. Dus dan stel ik me aan, dat soort dingen. Maar ik denk dat het er onbewust wel heel erg in mee heeft gespeeld van, ja.
Het heeft bij jou wel gezorgd dat je bent afgegleden?
Ja, ik denk het wel.
Maar
ja.
Je hebt op foto's heb ik gezien dat je een zondevoeding hebt gehad.
Ja.
En dat punt was je nog niet toen je de kliniek binnenkwam?
Nee. Bij mij was het zo dat ik eerst één keer werd opgenomen omdat het thuis echt niet meer ging, zeg maar. Daarna ging ik in de dagbehandeling. En dat verliep eigenlijk allemaal wel heel goed. En toen kwam ik eruit. En ik geloof dat ik nog niet eens een maand later weer in het ziekenhuis lag. Ja. En eigenlijk pas na de dagbehandeling is het allemaal weer veel slechter gegaan dan daarvoor.
Na de dagbehandeling is het slechter gegaan. Ja. Toen je weer thuis was, toen ging het weer slechter.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, eigenlijk nog slechter dan dat het daarvoor ging.
Ja. En hoe kwam het dat het thuis dan slechter ging? Was daar een specifieke oorzaak voor?
Ik denk dat het ook wel mee te maken heeft dat ik volgde best wel veel vriendinnen met ook een eetstoornis op Instagram. En dan zie je foto's voorbij komen van hele magere lichamen, zondes, ziekenhuizen, dat soort dingen. En dat je dan toch een beetje zo zit van, ja, oké, ik kom niet uit een behandeling, ik zit thuis, het gaat nu beter met mij. Dus mijn eetstoornis is dan tussen aanhalingstekens weg of zo. Maar dat was het niet. Dus ik denk dat dat inderdaad ook wel heel veel heeft meegespeeld, die competitiedrang. Ja, en ik voelde me ook heel erg aan mijn lot overgelaten. Gewoon van, oké, nu ben je klaar op de dagbehandeling. Nu mag je naar huis.
Ja.
En we zien je één keer in de week om je te wegen.
Ja, dat is een beetje het grote misverstand. Als je weer min of meer in de buurt of op gezond gewicht bent. Dat je dan ook
de
eetstoornis kwijt bent. Wat vaak helemaal niet zo is.
Nee.
En dat vond Nora ook een van de moeilijkste dingen. Toen ze weer thuis kwam uit de kliniek, van dat ze wel weer redelijk op gewicht was. Dat mensen ook dingen tegen haar zeiden van, wat zie je er goed uit?
Ja.
Het gaat nu weer stukken beter met je. Van, ik kan het zien.
Ja,
dat
kwam
het een beetje op neer. En Nora voelde dat totaal niet.
Nee.
Die had gewoon heel sterk die eetstoornis gedacht. En dan is het eigenlijk weer prettiger om af te vallen. Zodat mensen ook aan je kunnen zien dat je een eetstoornis hebt.
Ja. En... ja, ik weet ook nog een moment dat ik weer op school kwam. En toen ging het eigenlijk alweer wat slechter. Maar ze wisten op school dat ik niet meer in behandeling was. En dat het beter ging, zeg maar. En toen kwam ik bij mijn mentor en die zei, oh, wat zie je er goed uit. Terwijl ik juist net weer wat was afgevallen. Dus dacht ik, hey, dan moet ik dus weer gaan afvallen.
Ja.
Ja. Ja. Heel stom. Maar
de zonde werd, dat werd ook bijvoorbeeld in de Zembla documentaire, maar volgens mij ook in het boek van Koos, benoemd. De zonde wordt gezien als een soort van achievement. Ik weet even het Nederlandse woord niet, maar een prijs of zo, of een doelstelling.
Ja.
Was dat voor jou ook zo?
Onbewust wel, denk ik. Het was niet dat ik echt dacht van, oh, die zonde, daar wil ik naartoe. Dat is echt een doel wat ik wil halen in mijn leven. Maar toen ik eenmaal wel een zonde had gehad, dacht ik wel van, oké, dus nu is het wel een soort van serieus geweest of zo.
Ja.
Het voelt heel slecht of zo om dit te zeggen, maar dit is echt, zeg maar, de eetstoornis in mij die dat denkt van, dus dan is het wel serieus geweest of zo. Terwijl ik heel goed weet dat het geen, geen overwinning is of zo. Dat ik ooit een zonde heb gehad. Maar het voelt toch wel een beetje zo of zo. Het is heel raar.
Voel je je beschaafd om dit te zeggen?
Ja, wel een beetje. Ja. Ja, dit zijn echt wel een beetje mijn diepste, donkere eetstoornis gedachten.
Maar hoe was het om een zonde te hebben?
Ja, niet leuk. Nee. Het deed heel veel pijn en ik wilde hem zo snel mogelijk uit. Dus ik heb hem ook maar, denk ik, een paar dagen gehad, zeg maar. Omdat ik het zo niet fijn vond dat die controle van me werd overgenomen of zo. En achteraf had ik ook zoiets van, ja, ik had die zonde langer moeten hebben. Dan was het toch meer serieus of zo.
Oh ja?
Ja. Dat is wel zo'n stiekem gedachte die dan in mijn hoofd zit, maar...
Dat denk je niet nog steeds, toch?
Nee, ondertussen niet meer. Maar het was wel toen hij er eenmaal uit was van, oh, maar sommige mensen die hebben ook een zonde thuis. En die hebben echt maandenlang een zonde. En ik heb hem maar een paar dagen. Dat stelt niks voor.
Was het voor jou gemakkelijk om na die zondevoeding weer een regulier eetpatroon op te bouwen? Want bij Nora heeft dat toen ook wel weer heel aantal maanden geduurd toen ze eenmaal aan die zondevoeding zat. Om stapje voor stapje, van dan krijg je eerst die Nutri-drink.
Ja.
En dan probeer dat langzamerhand te verschuiven naar vast voedsel. En,
ja, hier kan mijn eetstoornis best wel jaloers van worden of zo. Ja, maar bij mij ging het eigenlijk best wel makkelijk. Hm. Vooral omdat ik heel slecht tegen het controleverlies kon van de zonde, zeg maar.
Ja.
Ik vond het totaal niet fijn dat die voeding gewoon in mij werd gespoten en dat ik er geen controle over had hoeveel het was. En dat ik überhaupt niks kon smokkelen of zo, zeg maar. Dus ik wilde ook zelf zo snel mogelijk van die zonde af. En bij mij was het ook meer dat die zonde werd ingezet zodat er in ieder geval voedingsstoffen in mij kwamen. En dat ik dan een beetje meer strijdlust kreeg, zeg maar.
Ja.
Dus eigenlijk, als er dan weer zondevoeding inkwam, dan ging het weer wat beter qua motivatie. En dan kon ik het eigenlijk zelf wel beter ook oppakken. Dus dan had ik eigenlijk wel vrij snel weer wat meer zelf, zeg maar.
Maar jij wilde eigenlijk ook graag dus een stukje van die controle heroveren op de zonde.
Ja.
Dat is een belangrijke motivatie voor jou.
Klopt,
om er echt weer van af te komen. Om,
ja.
In ieder geval zelf, als je zelf at, dan,
dan voelde het minder slecht of zo.
Ja. Dan wanneer je overgeleverd was aan de nukken van de zondevoeding.
Ja, klopt. Nou. Ja. En ik had ook dan het idee van, oh, als ik zelf eet, dan kan ik nog kruimelen en dat soort dingen. En met de zonde, dat kan niet. Dat wordt gewoon ingespoten en dan zit het erin.
Bij Nora ging het nog een stapje verder. Die is gefixeerd, vastgebonden op bed. Hoe is dat zo gekomen vanuit een zondevoeding naar een fixatie?
Ja, daar is nog wel een hele periode overheen gegaan. Kijk, ze is in eerste instantie dus in de kliniek opgenomen. En toen viel ze bijna onmiddellijk terug in die zondevoeding. En toen kreeg dus een heel lang proces van opbouw. Heeft een heel aantal maanden geduurd. Ze heeft toen 9 maanden heeft ze in die kliniek gezeten. En toen is ze weer naar huis toe gegaan. En dan krijg je een soort proces van kliniek in en kliniek uit. En op een gegeven moment, met name eind 2015, toen ze al 2,5 jaar ziek was. Toen ging het eigenlijk steeds slechter met haar. En toen weigerde ze eigenlijk iedere vorm van voeding en liet ze ook geen zondevoeding meer toe.
Geen zondevoeding meer toelaten, dan haal je hem er gewoon uit.
Dan haal je hem er gewoon uit, ja. Ja. Is de ultieme consequentie dat je vastgebonden wordt aan bed. En daar heb je speciale afdelingen ook voor. In ieder geval bij het ziekenhuis, de psychiatrische instelling waar zij zat, is daar een speciale afdeling waar ze ook de voorzieningen voor hebben om dat te doen. Dan word je gefixeerd, word je vastgebonden aan armen en benen. Heb je nog wel een heel klein beetje bewegingsruimte, maar je kunt bijvoorbeeld niet je hand zo naar je mond toe brengen. En dat wordt dan in eerste instantie wordt dat dan gedaan bij 3 voedingsmomenten per dag. Er zijn op dan geen 6 momenten, maar 3 voedingsmomenten waarin je een bepaalde hoeveelheid voeding ingespoten krijgt. Vervolgens is na enige tijd besloten om haar 24 uur per dag te fixeren. Wat ermee te maken had dat zij op dat moment suïcidaal begon te worden. Wat denk ik ook iets te maken heeft met het feit dat zij vastgebonden is. Dan word je zo overmand door een gevoel van machteloosheid. En heb je zozeer iedere vorm van controle. Wat jij ook beschrijft met die zondevoeding. Ja. Wat sowieso al het geval is. Maar als dat wordt nog versterkt doordat je helemaal gefixeerd bent. Dan versterkt dat zo het gevoel van machteloosheid dat je er volstrekt wanhopig van wordt. En dat versterkt die gevoelens van suïcidaliteit. Soms waren ze er al wel een klein beetje, die gevoelens van suïcidaliteit. Maar die worden dan op zijn minst heel erg versterkt. En dat betekent dat je 24 uur per dag gefixeerd wordt en dat je dan ook van die scheurkleding aankrijgt, dat wil zeggen kleding die niet kan scheuren, waarmee je zelf ook niet iets kan aandoen. En daarmee kom je eigenlijk ook in een escalatieladder, kom je dan erin terecht, waarbij er vrijwel geen weg terug meer is. En dat zie je dan ook in die Zembla-documentaire van een meisje dat al 1,5 jaar lang gefixeerd is. Want als ze niet gefixeerd is, dan is de dreiging van suïcide levensgroot. En dat is inderdaad het gevaar als je met een dergelijk soort proces begint van dwangvoeding, dat er vrijwel geen weg terug meer is. Nee. Omdat die dwangvoeding, de intentie is goed. Je hoopt dat iemand een beetje over de drempel heen wordt geholpen en dat die gaat inzien dat niet eten geen optie is. Maar het effect is vaak een omgekeerde. Dat de gevoelens van suïcidaliteit erdoor versterkt worden en dat op het moment dat je dan weer bevrijd wordt van je ketenen, dat gevaar ook daadwerkelijk zo is.
Ja, het lijkt me ook niet dat je, zeg maar, als je eenmaal dwangvoeding krijgt, dat je op een gegeven moment zoiets hebt van, nou, weet je, dan sta ik het wel toe als ik het dan maar niet onder dwang hoef te hebben.
Maar weet je, of er gevallen zijn van meisjes die dit, of jongens die dit, die wel hersteld zijn na dwangvoeding?
Nou ja, een van de vriendinnen van Nora.
Noah,
die heeft inderdaad dwangvoeding gekregen en die is uiteindelijk wel hersteld. Dat wil zeggen, die heeft dwangvoeding gekregen en vervolgens is ze wel naar huis gegaan. En toen heeft ze nog heel, heel lang heeft ze thuis zonder voeding gekregen. Kwam er 3 maal daags, kwam er dan een verpleegkundige van de thuiszorg langs om haar van zonder voeding te voorzien. En die is uiteindelijk is die wel weer hersteld. Maar dat heeft nog wel weer te maken met andere factoren. Dat heeft niet zozeer te maken met die dwangvoeding.
Ja.
Hoewel zij wel zelf zegt van ja, door die dwangvoeding ben ik op zijn minst wel in leven gebleven. Terwijl dat niet zeker zou zijn geweest als dat niet had gekregen. Maar ja, dat weet je ook weer niet. Misschien was ze gewoon ook wel in leven gebleven als er helemaal geen dwangvoeding was toegepast.
Ja. Bij jou heeft de behandeling wel aangeslagen, bij Nora niet.
Ja.
Hoe ervaar jij je behandeling? Hoe heb jij die ervaren?
Behandeling is wel een groot begrip, zeg maar. Maar ik denk dat de zorg rondom eetstoornissen nog steeds best wel tekortschiet eigenlijk.
Maar bij jou niet?
Nee, nou ja, mijn eetstoornis was ook niet het grootste probleem, zeg maar. Het is ook niet dat door behandeling dat ik ervan hersteld ben. Het was meer dat dat het kernprobleem meer op de voorgrond kwam. En dat is die depressiviteit en die dwangklachten, zeg maar. En toen ik daaraan ging werken, toen verdween mijn eetstoornis ook eigenlijk best wel na verloop van tijd.
Werd er in de kliniek op enige wijze aandacht besteed aan je andere klachten,
nee,
behalve die eetstoornisklachten?
Nee. Nee, ik kreeg tijdens de dagbehandeling kwam een dwang eigenlijk aan het licht. Die heb ik eigenlijk wel zolang ik me kan herinneren gehad. Maar dan was het meer in mijn hoofd dat ik bepaalde dwanghandelingen had, zeg maar. Maar op de dagbehandeling was er ook een meisje met dwang. En die zag ik allemaal rituelen uitvoeren. En toen begon het bij mij ook, zeg maar, zichtbaar te worden. En dat werd wel gezien, maar er werd niks mee gedaan, want wij zijn een eetstoornisafdeling, dus wij kunnen hier niks mee. En we kunnen ook niks met je zelfbeschadiging en met je depressiviteit. We zijn hier voor het eten en dat gaan we aanpakken. En zo is het allemaal eigenlijk veel erger geworden. En achteraf, ik heb wel een dwangtherapeut jaren later gekregen bij diezelfde kliniek. En die heeft gezegd van ja, daar zijn we eigenlijk best wel tekortgeschoten. Daardoor is mijn dwang heel erg uit de hand gelopen. Doordat ze het toen niet hebben aangepakt. Dat eigenlijk. Ja, en de behandeling voor mijn eetstoornis heeft eigenlijk niet echt geholpen. Het heeft een tijdje geholpen. Hmm. Maar toen ging het alleen maar slechter. En uiteindelijk ben ik er zelf weer bovenop gekomen, maar zonder behandeling. Ik was toen niet meer in behandeling, maar juist voor de kerndingen, zeg maar. En dat heeft mij geholpen om ook van mijn eetstoornis te herstellen eigenlijk. Ja.
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 Maar wat je er bovenop heeft geholpen, is dat je aan andere dingen bent gaan werken dan je eetstoornis.
Ja,
heb je dat zelf gedaan of heb je dat in samenwerking of met
Therapie,
met anderen of met therapeuten gedaan?
Ja, ik ben in behandeling gegaan toen voor mijn dwang en persoonlijkheidsproblematiek. En toen ging het eigenlijk allemaal wel beter. Maar dat was ook de periode dat ik op mezelf ging wonen. En dat gaf ook heel veel rust. Dat ik niet meer mijn ouders deed het om me heen had die me konden controleren. En dat ik echt helemaal zelf de verantwoordelijkheid had om te eten. En dus ook voor mezelf te koken, zeg maar. En ik ben ook heel vaak op mijn bek gegaan daardoor. Koken vond ik heel moeilijk in het begin. En dan kookte ik ook echt alleen maar bijvoorbeeld groenten en een groenteburger, zeg maar. Dat was dan mijn avondeten. Maar op een gegeven moment merkte ik ook wel van dat werkt eigenlijk ook niet echt. Daar word ik niet gelukkig van. En toen ben ik steeds meer gewoon voor mezelf gaan koken en voor mezelf gaan zorgen. En uiteindelijk heeft die eigen verantwoordelijkheid heeft dat wel heel erg geholpen, ja. Ja.
Ja, dus je hebt het eigenlijk toch wel voornamelijk op eigen kracht gedaan.
Ja, wat betreft mijn eetstoornis wel, ja. Hmm. Ja. Ja.
En wat betreft je andere dingen?
Dwang, daar heb ik nog steeds wel veel last van. Maar dat is wel door behandeling veel minder geworden.
Hmm.
Het was eerst veel erger en dat is nu wel veel minder. En mijn depressie is er ook nog steeds wel. Maar met medicatie en therapie is dat ook wel minder geworden. Ja.
Ja,
ja. Ja. Maar mijn eetstoornis, dat was echt vooral echt eigen verantwoordelijkheid. En zelf ook de vrijheid hebben om terug te vallen in mijn eetstoornis. En dat er dan gewoon niemand in de buurt is die me kan helpen of zo. En dan toch weer ervaren van nee, dit wil ik niet. Ik wil gewoon in mijn eigen huisje gewoon gelukkig zijn en een fijn leven leiden, gewoon met eten.
Ja, ja. Maar vond je het prettig dat je er alleen voor stond? Dat niet iemand jou in de gaten hield van eet Claire wel voldoende?
Ik denk in het begin vond ik het helemaal niet prettig.
Mm.
Uh, ook juist omdat ik denk ik wel zoiets had van... zie mij en zie mijn problemen en zie dat het niet goed met me gaat. Maar als niemand dat kan zien omdat ik in mijn eentje ben... en ik kan zelf, zeg maar, weet ik veel, heel veel gaan sporten of heel veel gaan wegen... en heel weinig gaan eten. Waar doe ik het dan eigenlijk voor? Ja, waar doe ik het dan eigenlijk voor? Ja. Dus toen op een gegeven moment...
Want je had echt het idee van... ik doe het ook voor anderen, dat afvallen. Van, als die ogen van anderen op mij gericht zijn... dan is dat voor mij eigenlijk... een soort aansporing om verder te gaan met het afvallen.
Nou ja, het was niet zozeer dat ik heel graag... daar aandacht voor wilde of zo. Ik wilde juist helemaal geen aandacht en... een beetje gewoon verdwijnen eigenlijk. Maar tegelijkertijd had ik wel zoiets van... als niemand om me heen kon bevestigen van... ja, je eet echt heel weinig, je valt heel erg af. Oh, dit is zo slecht, stop ermee. Dan was er ook geen lol meer aan, zeg maar. Om het zo maar even te zeggen. Ja, dat klinkt heel stom, maar als niemand... zeg maar al dat doorzettingsvermogen ja, kan afkraken... wat dan voor mij als aanprijzen voelde, zeg ja. maar. Dan, ja, dan is het ook niet leuk meer. Dan zit ik zelf ermee dat ik gewoon niks eet... en dat ik me heel ellendig erdoor voel. En dan, ja.
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 Dus dat sociale aspect, dat zit er eigenlijk altijd wel in. Van dat je eigenlijk wel altijd een soort bevestiging van anderen nodig hebt... en als die bevestiging dan ontbreekt...
Ja, ik denk
soms
het wel.
Soms bevestiging
ja.
in negatieve zin van, eet toch eens wat meer.
Ja, en dat voelde dan voor mij heel erg van kijk, mensen die geven om me. Mensen die willen graag dat het goed met me gaat. Mensen zien dat ik heel veel afval. En hoe goed is dat van mij dat ik zoveel kan afvallen en dat ik zo weinig kan eten? Ja, daar was ik echt wel een soort van ja, wel trots op of zo. Dat voelt heel gek om te zeggen, maar ja. Inderdaad, het voelde alsof ik echt wat kon. En als andere mensen dat niet meer zien en ik zit in mijn eentje een beetje te lijden, dan ja, dan is
maar
het ook niet leuk.
Je gedachtenrangen zijn er wel gezonder op geworden nu.
Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, maar ik denk dat ik het ook wel zelf op een gegeven moment ben gaan inzien van ja, maar. Waarom heb ik zoveel bevestiging nodig van anderen? En waarom wil ik eigenlijk zo weinig eten? En
heb je het gevoel dat je wat onafhankelijker bent geworden in de loop van de tijd? Dat je
ja,
iets
zeker.
Minder die bevestiging nodig hebt?
Ja, ja ik denk ook dat ik
voorheen had.
Ik denk dat ik ook in die tijd heel erg afhankelijk was van anderen. Voornamelijk ook omdat ik zo'n slecht zelfbeeld had en ik vond mezelf gewoon niks waard en ik kon niks. Dat ik heel graag van anderen wilde horen van we geven om je, we willen dat het goed met je gaat. Dat soort dingen.
Ja.
Ja. Ja.
Hoe is het om te horen als ouder zijnde?
Nou, ik vind het wel bijzonder om te horen, omdat ieder verhaal is uniek en dit ja. is ook weer een heel uniek verhaal wat ik van jou hoor, Claire. Omdat ik dat van ja. andere meisjes, jonge vrouwen eigenlijk niet zo heb gehoord. Van dat ze ja, het eigenlijk min of meer op eigen kracht hebben gedaan. Dat wil zeggen dat als je er alleen voor staat in je huisje en dat je dan voor jezelf moet zorgen. Dat voor jou eigenlijk een middel is geweest om er weer een beetje bovenop te komen.
Ja.
Omdat je... Die andere, die de ogen van de anderen niet op je gevestigd ziet. En dat voor jou eigenlijk heel positief heeft uitgewerkt.
Ja.
En dat vind ik wel heel, ja. heel bijzonder om dat te horen. Dat voor jou goed gewerkt heeft.
Ja,
en
nou
zo
ja.
zie je dat het de een is de ander niet.
Ja, ja wat ik ook heel erg had bij het lezen van het boek was dat ik dacht van... Chips, ik had er ook niet meer kunnen zijn. Het had net zo goed mij kunnen zijn. Ja.
ja.
Dus ja...
Ja, nee, dat moet het inderdaad voor
ook,
jou confronterend
het ook,
zijn. Ja.
Het is ook van, er is niet één juiste aanpak voor een eetstoornis. En bij mij heeft het toevallig dan wel uitgepakt.
Ja.
En ik weet niet waar het dan precies aan ligt. Maar ja, Ja, ik vind het toch gewoon wel raar of zo om te beseffen van ik had er ook niet meer kunnen zijn. Het had ook verkeerd kunnen uitpakken. Dat ik helemaal mijn eigen gang was gegaan in mijn huisje. En dat ik nog meer afgleed naar de bodem. En gewoon, ja, dat het dan ophield, zeg maar. Ja.
Ja. Maar voor jou heeft het gelukkig allemaal anders uitgepakt.
Ja, gelukkig, ja.
Ja, je hebt zelf, schrijf je in het boek ook, dat je als ouder met behoorlijk wat gewetensbezwaren zit. Van, had ik het anders aan kunnen pakken? Hoe is dat nu?
Nou ja, in zekere zin is dat versterkt. Is dat wat erger geworden dan direct na de behandeling? Of dat je er middenin ziet. Omdat je als je middenin de behandeling zit, dan heb je niet zo'n vreselijk goed overzicht over wat er precies gaande is.
Nee.
Ja.
Dan lever je jezelf ook wat gemakkelijker over aan de deskundigen. Je weet niet precies hoe het moet. Je voelt een enorme druk op jezelf als ouder zijnde. Je kan het vrij moeilijk aan. En je hoopt dat de deskundigen het wel weten. En dat die je kind de goede kant op loodsen. In zekere zin hebben wij ook niet zo heel veel te klagen gehad over de inzet en toewijding van behandelaars. We hebben toch wel behoorlijk wat betrokken mensen hebben op ons pad ontmoet. Daar zit niet zozeer het probleem in. Maar toch heb je het idee dat er bepaalde facetten zitten in de behandeling die niet goed zijn. En daarvan denk je met terugwerkende kracht, ik had het anders gedaan. En het feit dat je het niet anders hebt gedaan, dat levert in zekere zin wat schuldgevoel op. Wat dan weer getemperd wordt door de gedachten dat wij als ouders, en ook geldt in zekere zin ook voor behandelaars, op dat moment naar eer en geweten hebben gehandeld. Wij hebben gehandeld naar de kennis en de inzichten die we op dat moment hadden.
Mm-hmm. Ja.
En we weten ook niet, als het anders was geweest, als Nora op een andere manier had laten behandelen, of de uitkomst dan wel een positieve zou zijn geweest. Het hangt van zoveel verschillende factoren, hangt dat af.
Ja.
En bij Nora waren een aantal factoren ook niet echt heel gunstig. Ze had ook al in haar jeugd last van heel veel angsten. Ze had ook altijd al een heel sterk wilskrachtige mentaliteit. Een vorm van wilskracht die in veel opzichten positief kan uitwerken, maar als je je helemaal vastzet in zo'n eetstoornis, dan is die wilskracht eigenlijk alleen maar een kracht ten negatieve.
Ja.
Dus we weten niet of bij Nora anders was gelopen. Alleen krijg je wel op het moment dat je op terugblikt, en dat is ook wel bij mij versterkt in de periode dat ik aan mijn boek werkte, ben ik toch wel kritischer geworden ten opzichte van de behandeling.
Ja.
Ondanks die inzet van de behandeling. En zeker het laatste driekwart van het jaar kun je wel zien dat de behandelaars ook wel alles hebben gedaan. Bleken er een heleboel deuren geopend kunnen worden die daarvoor gesloten waren. Stellen ze veel meer zich open op voor mogelijke alternatieven. Terwijl in de beginfase, de eerste paar jaar, was de behandeling op tamelijk rigide principes gebaseerd.
Mm-hmm. Ja, want in het boek kwam het ook voor dat Nora last had van angst en dwang en daar heel graag voor behandeld wilde worden, maar dat het gewoon niet mocht.
Dat is een van de dingen waar mij altijd, als ik eraan terugdenk, weer kwaad om kan maken van wat er toen gebeurd is.
Ja,
ja.
Want een eetstoornis is heel moeilijk te behandelen. Dat heb jij ook al aangegeven, omdat je er vaak prettig bij voelt. Je hebt niet een heel sterke lijdensdruk. Jij besefte nog wel een klein beetje, Claire, dat er iets niet goed met jou was. Bij Noor was dat eigenlijk in nog mindere mate het geval.
Ja.
Dus dan voel je ook niet een aandrang om graag behandeld te willen worden. Van het idee van, ik wil graag beter worden.
Ja.
Dat was anders voor die angsten. Noor had, voordat ze de eetstoornis kreeg, ook al angsten gehad waarvoor ze behandeld werd. En die gingen toen op een gegeven moment weg. Of die, kun je ook zeggen, na verloop van tijd doken die op in een andere vorm. Van een eetstoornis kun je ook al in zekere zin beschouwen als een variant van een angst- en dwangstoornis. Maar die angsten die breiden zich in de loop van de tijd enorm uit. Daar kreeg Nora toen heel veel last van. En daar kreeg ze toen ook de motivatie voor om aan herstel te werken. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die de kansen op herstel stimuleren, de motivatie om weer beter te worden.
Is dat ook wat je wil bereiken met het boek, om het hokjesdenken in die zin in de
ja, dat
mentale
is
zorg?
Een van de grote, misschien wel het grootste probleem in de geestelijke gezondheidszorg, in ieder geval het grootste probleem wat ik zelf ervaren heb, die rigide vorm van hokjesdenken, van wij zijn hier alleen voor het eten. En,
daar ben ik het echt helemaal mee eens. Ja.
En prima als je behandeld wilt worden voor voor andere zaken, maar dan moet je wel eerst op gezond gewicht komen. Dat was natuurlijk ook datgene waar wij toen tegenaan liepen toen Nora voor een intake kwam bij de angst- en dwangkliniek. Waar ze toen enorm goed voor haar best voor gedaan, waar ze goed voorbereid had, waar ze uitvoerige antwoorden voor gaf, terwijl ze daarvoor bijna altijd heel zwijgzaam of kortaf was. En deed ze enorm haar best om daar een plek voor te krijgen. En toen werd ze eigenlijk onmiddellijk afgewezen, omdat ze op dat moment nog zonder voeding had en dat ze nog een flink eind van gezond gewicht afkwam. En het idee was van, zonder voeding begin je sowieso nergens aan en je moet ook op gezond gewicht komen. Dat was een enorme klap voor Nora en daar is ze eigenlijk nooit van hersteld, van die klap. Ja. Eigenlijk, ik wil niet zeggen dat ze op dat moment definitief opgegeven heeft, maar op dat moment, vanaf dat moment zag je gewoon dat ze afgleed, dat die weg naar die glijbaan naar beneden, dat ze daar afgegaan is.
Ja.
En dat ze eigenlijk op dat moment vrijwel niet meer te redden viel. En dat is inderdaad een afschuwelijk probleem van de geestelijke gezondheidszorg, dat die hokjesgeest, dat je alleen maar voor ofwel trauma, ofwel depressie, angst, eetstoornis of wat dan ook behandeld kunt worden, maar dat er nooit wordt gekeken naar het individu in zijn totaliteit. Gaat kijken, wat is er met die persoon aan de hand en hoe kunnen we die persoon daar het beste voor helpen.
Heeft u eigenlijk nog tips of zo voor ouders van kinderen met een eetstoornis? Het is altijd een lastige, want het verschilt per persoon. Maar
ja. Nou ja, wat ik zelf nooit meer zou hebben gedaan, is dat ik heel nauwlettend bij ieder eetmoment bij Nora aan tafel zou hebben gezeten om erop toe te zien dat zij haar eten wel helemaal tot zich neemt. Ik zou veel meer aan de verantwoordelijkheid van mijn kind zelf hebben overgelaten. Ik zou wel proberen om bepaalde afspraken te maken. Ik moet ook altijd een beetje denken aan een boek van Martine Del Vos. Die schrijft daar wel helder over. Van dat zij schrijft van, ja, probeer bepaalde afspraken te maken. Want dat je op zijn minst op een bepaald gewicht blijft. En dat ervoor zorgen dat als je onder dat gewicht komt, dat je in ieder geval weer op dat gewicht komt. En dat als je iets boven het gewicht komt, dat dat eigenlijk de nieuwe norm wordt. Probeer globale afspraken te maken over het op gewicht komen. Maar probeer niet bij ieder eetmoment erop toe te zien dat je kind wel zoveel mogelijk tot zich neemt. Omdat ik denk dat het afpakken van die verantwoordelijkheid en dat voor jou en dat op zich nemen bij jou als ouder, dat het eigenlijk alleen maar contraproductief werkt. Omdat het kind daarmee in een verzetsmodus komt te staan en dat daarmee eigenlijk de eetstoornis nog verder geïnternaliseerd wordt. De houding van ik wil niet eten. Jij als ouder zegt dan van je moet eten en het kind zegt ik wil niet eten.
Nee.
En daarmee wordt die houding eigenlijk alleen maar versterkt.
Ja.
Dus daar zou ik nooit meer mee beginnen. En hetzelfde geldt ook voor het beweeggedrag. Dat is die andere belangrijke component van de eetstoornis. Die excessieve drang tot bewegen.
Ja.
Nou ja, wat ook het verschijnsel bijvoorbeeld dat je dan in het begin, op het moment dat je kind in polyklinische behandeling wordt genomen, dat het dan onmiddellijk wordt gezegd van, nou, je kind mag niet zelfstandig de trap op. Je moet je kind zelf naar boven tillen op de trap. Nou, dat doe je dan een aantal keren. En dat laat ze dan ook wel gebeuren. Maar op andere momenten gaat ze vervolgens als een gek zelf de trap op en neer rennen.
Ja.
Al datgene wat verboden wordt, dat wordt extra aantrekkelijk op die manier.
Ja.
Dus ik heb dat soort dingen zou ik nooit meer doen.
Okay.
Ja.
Dus ik zou zeggen, probeer zoveel mogelijk in gesprek te blijven met je kind. Probeer het te begeleiden, maar probeer niet verantwoordelijkheden over, of zo weinig mogelijk verantwoordelijkheden over te nemen.
Ja, daar sluit ik me eigenlijk volledig bij aan.
Goed.
Ja.
Laten we hier een punt zetten. Heb je nog dingen die je nog niet genoemd hebt die je wil noemen?
Nou ja, ik zou in ieder geval ook wel goed aan ouders het advies willen gaan nemen. Als je kind in behandeling komt in een kliniek, denk daar goed over na. Stel jezelf op de hoogte van wat voor behandeling een kliniek heeft. Wees je bewust ook van mogelijke bijwerkingen in de kliniek. Ja. Dat het in een kliniek ook slechter kan gaan met je kind. Dus dat dat ook een gevolg zal kunnen zijn. Net zoals dat erbij, als je bijvoorbeeld een somatische operatie ondergaat, dat er vaak ook van tevoren wordt verteld van de kans op herstel is zoveel groot. Maar er is ook een kans dat een operatie slecht kan uitpakken. Mm-hmm. Dat je er slechter uitkomt dan daarvoor. En ik zou graag dat klinieken daar ook meer aan zouden doen aan voorlichting omtrent de werking van behandelingen. En ik vind dat je ook als ouder er goed over moet nadenken over wat de behandeling precies voorstelt. Ja, en je ook jezelf op de hoogte stellen van verschillende behandelmethodes, verschillende klinieken. En om daar bewust mee om te gaan en daar zorgvuldig een keuze uit proberen te maken.
Goed, dankjewel.
Ja, heel erg bedankt. Ik vond het heel fijn gesprek.
Ja,
ook weer helemaal nieuwe inzichten en zo. Ja.
Nee, dankjewel.
Dit was Stoorzender, de podcast. We zijn te vinden op sociale media, Twitter en Instagram, @stoorzenderpodcast.
We hebben ook een website, stoorzenderpodcast.wordpress.com.
Mail ons, stoorzenderpodcast@gmail.com. We hebben al een heleboel toffe reacties gekregen en we vinden het heel leuk om te horen wat je van de podcast vindt.
Heb je een iPhone? Dan zouden we het fijn vinden als je een review achterlaat op Apple Podcasts. Hierdoor worden we beter gevonden door nieuwe luisteraars.
In de volgende uitzending hebben we Menno Oosterhof te gast.
Psychiater en zelfpatiënt van een dwangstoornis.
Dan hopen we weer dat je luistert. Oké, dankjewel. Leuk dat je hebt geluisterd naar een volledige aflevering van Stoorzender. Nu zouden we het leuk vinden om van jou te horen.
Word vriend van de show en laat je horen door te reageren op de aflevering, een voice memo achter te laten, een high five te geven of door ons financieel te steunen.
Dit kan al vanaf 1 euro en hiermee zorg je ervoor dat Stoorzender kan voortbestaan.
Ga naar vriendvandeshow.nl/stoorzender en laat je horen.
Oh, wacht even, dat ging wat snel. Wat was het?
vriendvandeshow.nl/stoorzender.